Zou jij zo vriendelijk willen zijn om op te zoeken Marcus hoofdstuk 5 en wil je dan beginnen te lezen bij vers 21 en dan stop je na vers 34. Ik bedoel dus voor vers 35, om geen misverstand te laten bestaan. Dus Marcus hoofdstuk 5, NBG, vers 21 tot en met 34. Oké, Therese, ga je gang.
En toen Jezus met het schip weder overgestoken was naar de overkant, verzamelde zich een grote schare bij hem. En hij was bij de zee. En er kwam een van de oversten der synagoge, genaamd Jairus. En toen deze hem zag, wierp hij zich neder aan zijn voeten. En hij smeekte hem dringend, zeggende: mijn dochtertje ligt op haar uiterste. Kom toch en leg haar de handen op. Dan zal zij behouden worden en in leven blijven. En hij ging met hem mede en een grote schare volgde hem en zij drongen tegen hem op. En een vrouw die 12 jaar aan bloedvloeien geleden had en veel doorstaan had van vele dokters en al het hare daaraan ten koste had gelegd en geen baat had gevonden, maar veel eer achteruit was gegaan, had gehoord wat er van Jezus verteld werd. En zij kwam tussen de scharen en raakte van achter zijn kleed aan. En zij zeide, want zij zeide, indien ik slechts zijn klederen kan aanraken, zal ik behouden zijn. En terstond droogde de bron van haar bloed op en zij bemerkte aan haar lichaam dat zij van haar kwaal genezen was. En Jezus bemerkte terstond bij zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was. En hij keerde zich om in de scharen en zeide: wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem: gij ziet dat de scharen tegen u opdringt en gij zegt: wie heeft mij aangeraakt? En hij keek rond om te zien wie dat gedaan had. De vrouw nu, bevreesd en bevende, wetende wat met haar geschied was, kwam en wierp zich voor hem neder en zeide tot hem de volle waarheid. En hij zeide tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal.
Super, dankjewel. Deze geschiedenis, ik ga praten over de bloedvloeiende vrouw trouwens. Die geschiedenis die omvat de versen 21 tot en met 34. Nee, sorry, 25 tot en met 34. Dus maar liefst 10 versen. Als je die geschiedenis, die je ook vindt in Matthäus en Lucas, als je die geschiedenis dus in die evangelie leest, dan zul je merken dat terwijl die evangelie, Matthäus 28 hoofdstukken, Lucas 24 hoofdstukken, dan zul je merken dat die geschiedenis in die twee evangelieën, Matthäus en Lucas, veel korter wordt beschreven. Marcus heeft maar 16 hoofdstukjes geschreven. Dat is een heel snel evangelie. Hij gebruikt ook heel vaak terstond, terstond, terstond. Dus er zit behoorlijke snelheid in. Maar hier houdt Marcus stil. En dat doet hij om een bepaalde reden. Hij omschrijft dat heel uitgebreid. En de reden daarvoor is, heel kort en goed, dat in het Marcus-evangelie elke keer weer wordt verteld: wie is toch deze man? Wie is toch Jezus? Het is dus een evangelie dat bepaald niet geschreven is voor mensen die met hun handen in de zak zeggen: nou, ik weet alles van Jezus, ik ken hem. Marcus probeert ons duidelijk te maken dat je voor het kennen van Jezus, wat van levensbelang is voor ieder mens, dat je voor het kennen van Jezus nodig hebt dat God je oren opent en je ogen opent voor de werkelijkheid die tegenwoordig is in Jezus Christus. Nou heb je gelezen uit de NBG. Dus Marcus vertelt deze geschiedenis heel uitgebreid. En in de NBV-vertaling, daar hebben we niet uit gelezen, dan zul je merken dat de vertalers, die overigens zeer goed werk hebben verricht, die hebben 5 geschiedenissen bij elkaar gekoppeld. Als u de Bijbel bij u hebt, de NBV, dan zult u het ook zien. En dan zult u boven die 5 geschiedenissen zult u zien staan 5 confrontaties. 5 confrontaties. Het begint met Jezus die aan het eind van de dag tegen de discipelen zegt: kom, laten wij in een bootje gaan en laten we naar de overkant varen. Denk erom, laat in de dag, dus het begint al wat te schemeren. En dan varen ze naar de overkant en Jezus, typisch Marcus, daarvan staat geschreven en hij lag te slapen op het achterdek, op, en let op, het kussen. Typisch Marcus om zo'n oog te hebben voor dit soort details, het kussen. En dan gebeurt er het volgende, er steekt een behoorlijke storm op, een dodelijke storm, en de discipelen die doen van alles als zeelui om die boot varend te houden, terwijl Jezus op het achterdek ligt te slapen. En dan is er een van de discipelen die, naar ik meen, zeer geïrriteerd zegt, en hij begint dan met een woord dat heel bekend is, meester, leraar, zoiets als praten kan je wel, maar kan je misschien ook nu je handen uit de mouwen steken om ons te helpen. Dus meester, trekt gij het u niet aan dat we vergaan? En de verwachting is uiteraard dat Jezus mee gaat helpen om allerlei dingen te doen. Wat moet je doen om een boot drijvend te houden in een storm? Dat is waarschijnlijk zeilen strijken, waarschijnlijk roeien, hozen, sturen enzovoort. Maar dat doet Jezus niet. Hij staat op en hij spreekt tot de zee en tot de wind, zwijg stil. En dan is het helemaal stil en kalm en dan staat er bij die eerste confrontatie die merkwaardige uitspraak van de discipelen: wie is toch deze dat zee en wind hem gehoorzaam zijn? Met andere woorden, de grote vraag in het Marcus-evangelie is: wie is Jezus? Dan komt Jezus aan de overkant in het land van de Gadarenen, of Gadarenen, net wat u wilt. En daar betreedt hij heidens gebied met grafsteden enzovoort. En dan komt hem in diezelfde geschiedenis, tweede confrontatie, komt hem een man tegemoet en die man die is bezeten, behoorlijk bezeten. En die komt tot Jezus en Jezus spreekt tot hem en die man die wordt bevrijd. Dat is een onvoorstelbaar indrukwekkende geschiedenis. Dan, denk erom, dit vindt naar alle waarschijnlijkheid in de avond of in de nacht plaats. En dan de volgende dag gaat Jezus weer terug. Waarbij duidelijk moet zijn, daar begint de geschiedenis van vers 21. Zou je zo vriendelijk willen zijn om dat even te lezen? Nog een keer, vers 21. En dan zeg ik wel stop.
En toen Jezus met het schip weder overgestoken was naar de overkant, verzamelde zich een grote schare bij hem. En hij was bij de zee. En er kwam een van de oversten der synagogen, genaamd Jairus.
Tot zover, dankjewel. De grote vraag die ook aan ons gesteld wordt is: wie is deze persoon? Dat hij bij grafsteden kan zijn, dat hij bij bezetenen kan zijn, dat hij in heidens gebied kan zijn, dat hij blijkbaar in onreinheid kan verkeren en dat hij niet naar de tempel hoeft te gaan om zichzelf tot rein te laten verklaren door de priesters. Wie is Jezus? En als hij dan die Jairus ontmoet, de derde confrontatie, dan merk je dat tijdens dat gesprek met Jairus en als Jezus van plan is om met Jairus mee te gaan, dat er een geschiedenis gebeurt met een vrouw die aan bloedvloeien leidt. Dat is de vierde confrontatie. En uiteindelijk de vijfde confrontatie, die vindt plaats in het stadje Nazareth, de moederstad of de vaderstad van Jezus. En daar zijn ze gewoon heel snel klaar met wie Jezus is. Ze zeggen heel duidelijk, ze zijn onder de indruk van zijn woorden, ze zijn onder de indruk van wat hij te zeggen heeft, maar uiteindelijk komen ze tot de conclusie: is dit niet Jezus, de zoon van Maria? Heeft hij niet onder ons gewoond? En daarmee hebben ze hem gelabeld, daarom hebben ze hem bekendgemaakt, daardoor is er geen geheimenis meer aan Jezus, het is bekend wie hij is. Dat zijn de vijf confrontaties. En wij hebben het nu over de confrontatie die begint met vers 25. Zou je nog een keer willen beginnen met lezen? Vers 25, ga je gang.
En een vrouw die 12 jaar aan bloedvloeien geleden had en veel doorstaan had van vele dokters en al het hare daaraan ten koste had gelegd en geen baat had gevonden, maar veel er achteruit was gegaan, had gehoord wat van Jezus verteld werd.
Tot zover, dankjewel. Dit is eigenlijk een sandwichverhaal. Weet u wel, een hamburger met daartussen tussen de hamburger en de broodjes aan de onderkant en de bovenkant. Dit verhaal is vervat in het verhaal van Jairus met zijn dochtertje dat uiteindelijk zou gaan sterven en door Jezus zou zijn opgewekt. Dus een sandwichverhaal. Het is een verhaal tussendoor, heel kenmerkend voor Marcus, dat doet hij meer, een verhaal gevat in een groter verhaal. Met andere woorden, Jezus is bezig om te gaan naar het huis van de overste van de synagoge, genaamd Jairus. En onderweg is er een vrouw en die vrouw, daarvan wordt gezegd, zij lijdt 12 jaar aan bloedvloeien, maar ze heeft van Jezus gehoord. Even iets vertellen over deze vrouw. Eerste vraag, hoe oud zou ze ongeveer geweest zijn? Nou, daar zijn wat verschillende meningen over, maar ik geef u een mening die algemeen gebruikelijk is. Naar alle waarschijnlijkheid is dit een meisje geweest die op 12, 13-jarige leeftijd voor het eerst ongesteld is geworden. Maar die ongesteldheid bij haar, die is niet opgehouden. Dat bleef doorgaan. En daardoor is in het Jodendom dit meisje verstoken van elke mogelijkheid om contact te hebben met anderen. Want wie aan bloedvloeiing lijdt, die is onrein. En overal waar ze zit, overal waar ze ligt, overal waar ze komt, daar verspreidt ze onreinheid. Normaal gesproken houdt dat na een paar dagen op, maar bij haar is dat een ellenlang verhaal van 12 jaar lang. En naar alle waarschijnlijkheid is deze jonge vrouw, zo rond de 25 jaar. En ze draagt een groot geheim met zich mee. Het is niet waarschijnlijk dat het geheim van deze vrouw, waar ze onder gebukt ging, bekend is geweest bij anderen dan bij de naaste familie. En je moet er niet aan denken wat voor zorg dat geweest is in het gezin, om de zaken toch rein te houden en aangenaam voor God te houden en tegelijkertijd te worstelen met zo'n probleem waar je kind, waar je dochter mee geconfronteerd is. Verder was waarschijnlijk niemand op de hoogte, maar zij had dat grote geheim. En zij hoorde van Jezus. En natuurlijk is dan de vraag, wat zou ze nou precies van Jezus hebben gehoord? Wat nu precies? Nou, ik doe een aantal suggesties en daarbij behoor je als een goede lezer te blijven binnen het Marcus-evangelie. Niet vertellen over het Matthäus-evangelie, niet over Lucas of Johannes, binnen het Marcus-evangelie. Wat zou deze vrouw gehoord hebben van Jezus? Ik doe een aantal goede suggesties. Jezus spreekt in een synagoge. En hij gaat naar buiten en er is een man en die heeft van hem gehoord en die hoort hem ook buiten spreken. Die man die staat heel ver weg. En die man die is melaats. Is hij getrouwd? Daar hebben we geen idee van. Heeft hij kinderen? We weten het helemaal niet. Maar we weten wel dat deze man zeer geïsoleerd was. Niet zoals deze vrouw die haar geheim voor zich kon houden en zich min of meer tussen de mensen kon begeven. Deze man kon dat helemaal niet. Maar hij hoorde van Jezus en hij hoorde Jezus spreken. En op de een of andere manier. Ja, laat ik even tussendoor zeggen. Jezus is een heel bijzonder mens geweest. Jezus is een heel bijzonder mens geweest. Natuurlijk zegt iemand, nee, is. Nee, was. Ik heb het over Jezus in zijn aardse loopbaan van 3 jaar. Jezus is een heel bijzonder mens geweest. Wat is dat voor iemand die zo kan spreken binnen het Jodendom, dat iemand die geïsoleerd is als de melaatse, op grond van wat hij hoort, tot een daad komt die ten strengste verboden was. Hij hoorde Jezus spreken en hij begeeft zich tussen de menigte door, langs de mensen die allemaal onrein maakt, waardoor hij de priesters in Jeruzalem dagen werk geeft om al die mensen weer te reinigen. En hij komt voor Jezus, hij valt voor hem neer en hij roept het uit met alles wat in hem is. Indien u het wilt, kunt u mij reinigen. En Jezus, die doet iets op dat moment wat ook weer heel moeilijk ligt in de Joodse wet. Jezus zegt niet, word rein, maar Jezus raakt hem aan. En dat was verboden, dat kon niet. Wie is deze persoon dat hij zo omgaat met mensen die buiten de maatschappij staan, die zich uitstrekt naar iemand en hem aanraakt en roept, ik wil het, word rein. Wie is deze Jezus? Wat heeft deze jonge vrouw gehoord over Jezus? Heeft ze iets gehoord in de zin van Jezus optreden in Capernaum? waarbij hij in de synagoge was op Shabbat. En daar gebeurde het een en ander. En na de Shabbat-samenkomst gaat hij naar het huisje van de schoonmoeder van Petrus. Ik citeer uit hoofdstuk 1, vers 31 zo ongeveer. En dan komt hij daar in dat huisje van Simon en zijn schoonmoeder. Dat ging blijkbaar heel erg goed samen. En dan blijkt dat deze vrouw ziek is en met koorts op bed ligt. Nou, als de Bijbel zegt dat je koorts hebt, dan betekent dat niet dat je met een aspirintje de volgende dag weer beter bent. Als de Bijbel zegt dat je klein bent, dan ben je superklein. Als de Bijbel zegt dat je behaard bent, dan ben je behoorlijk behaard. Als de Bijbel dit soort opmerkingen maakt, dan moet je er rekening mee houden dat het een ernstige zaak is. Dat het heel duidelijk is. Deze vrouw lag met koorts te bed. En dan staat er zo onvoorstelbaar en in zo'n prachtige volgorde van werkwoorden. En zij spraken met hem over haar. En hij liep op haar toe, vatte haar hand op, richtte haar op en de koorts verliet haar. Dit zijn prachtige woorden. Jezus geneest. Maar er gebeurt iets meer in dat huisje, wat meestal niet wordt gezien. Maar dat is weer typisch het Markus-evangelie. Wie het leest, sla er acht op. In het Markus-evangelie is het onvoorstelbaar belangrijk dat je binnen bent bij Jezus en niet buiten blijft staan. Binnen in dat huisje gebeurt veel meer dan alleen maar een genezing. Want deze vrouw waar het over gaat, die schoonmoeder van Petrus, die ligt daar op zaterdag op Shabbat ziek in bed. Dus deze vrouw die heeft helemaal geen voorbereidingen kunnen treffen op de vrijdag, op de dag voor de Shabbat, voor de Shabbat zelf. U weet misschien wel dat Joden, ook vandaag nog steeds, hoewel minder, orthodoxe Joden, die mogen op Shabbat niet al te veel doen. In de tijd dat de verlichting niet elektrisch was via een knopje, maar dat verlichting moest worden ontstoken met een aantal handelingen, olie bijvullen enzovoort enzovoort, huurden Joden altijd een gooi, een heiden in, om het licht te ontsteken. Op Shabbat mag je geen dingen doen. Op Shabbat moet een mens rusten. Het is slechts toegestaan om het hoogst noodzakelijke te doen, maar zeker geen maaltijd bereiden, dat doe je op de vrijdag daarvoor. En deze vrouw heeft dat niet gekund. En nu krijgt ze op Shabbat, terwijl ze ziek is, krijgt ze bezoek van Jezus en waarschijnlijk een heleboel andere discipelen. En dan staat er, en Jezus pakt haar hand, richt erop en de koorts verlaat haar. Maar er staat nog iets heel belangrijks bij. En dit is nou precies waar het om Jezus gaat. En dan staat er iets heel bevrijdends. En zij diende hen. En zij diende hen. En daar gebeurt iets wat zo merkwaardig is binnen dat Jodendom. Zij doet iets wat normaal gesproken niet toegestaan is. Dat had je op vrijdag moeten doen. Maar zij doet dat. Zij doet dat omdat Jezus binnen in haar huisje is. En daar is alles om begonnen. Ben je binnen of ben je buiten? Denk erom, dan gaat het verhaal verder en dan staat er dat er mensen van buiten komen. Als het inmiddels weer donker is geworden, dan is de volgende dag aangebroken. De Shabbat is voorbij, de mensen mogen weer dragen, de mensen mogen weer lopen, de mensen mogen weer werken. En dan komen de mensen van buiten naar Jezus toe om hun zieken te brengen en Jezus genezen. Maar ik hoop dat duidelijk is in het Markus-evangelie, dat de grote vraag is, wie is Jezus? Ben je met betrekking tot Jezus binnen of ben je buiten? Nu deze vrouw. Deze vrouw had een groot geheim. En nou denk ik voor mezelf, dat wanneer je een geheim met je meedraagt, dat je dat aan het uiterlijk kunt zien. Ik ben, dat weet u misschien wel, ik ben leraar geweest. Ik heb 43 jaar met ontzettend veel plezier lesgegeven. Wiskunde, natuurkunde, de meest geweldige vakken die er bestaan. Dank u wel dat u zo enthousiast bent. Nu eindelijk een reactie uit de zaal, dank u wel. Bijzondere vakken, zal ik nog een keer zeggen. Ik vind het wel fijn om even uw reactie te horen. En heb ik heel graag gedaan, maar ik heb een aantal dingen opgemerkt. Ik heb naar mijn leerlingen gekeken. Dat deed ik naarmate ik ouder werd steeds beter. En ik heb gemerkt dat leerlingen zo rond een jaar of, jongens doen dat wat later, zo rond een jaar of 15, 16 beginnen ze ontzettend te groeien, jongens. Misschien tegenwoordig wat sneller nog weer. Maar toen, 15, 16, beginnen ze ontzettend te groeien. En dan gebeurt er het volgende. Dan worden hun armen worden langer en hun benen worden langer en hun lichaam wordt langer. Maar die programmering van de hersenen houdt dat niet bij. Dus dan willen ze wat pakken, ook in de klas, dan willen ze wat pakken. En dan zijn ze er al met hun hand, maar hun hersenen hebben niet door dat ze er al zijn. Dit is zo. U mag lachen natuurlijk. Het is geen grapje. Dit is zo. En dus gaat er bij dat soort lui. Ik heb dat bij mezelf ook meegemaakt. Hè? Alleen bij mij was dat zo rond een jaar of 18 pas. Ik was een laadbloeiertje wat dat betreft. Maar in elk geval, dan gaan er een heleboel dingen stuk. Of dingen gaan mis. Of er wordt omgegooid. Dat zie je ook in de klas gebeuren. Wanneer je nou het geluk hebt dat je ouders hebt die zeggen: hé, lummel, kan je niet oppassen? Als je dat geluk nou hebt, dan gaat er ook iets met je uiterlijk gebeuren. Dan probeer je jezelf wat slungel. Dan probeer je jezelf wat kleiner te maken. En dus, maar niet bij iedereen. Niet iedereen heeft een persoonlijkheid dat het meteen op het uiterlijk is af te lezen. Maar er zijn mensen waar het op het uiterlijk af te lezen is dat ze wat moeite hebben met hun eigen lichaam. En deze vrouw, ik ben ervan overtuigd, deze vrouw, daar kon je aan zien aan de buitenkant dat ze gevangen was in zichzelf. En deze vrouw die hoorde van Jezus en die komt voor zichzelf tot de conclusie: deze persoon, denk erom, daar is niet iets bij van Jezus is de Messias, Jezus is dit. Alsjeblieft, nee, ze heeft gehoord van Jezus, een wonderlijke man die mensen kan brengen tot vrijheid, tot dingen die normaal gesproken niet gedaan mogen worden. Mensen tot genezing, mensen tot mens zijn, hij kan ze bevrijden, dat heeft ze gehoord. En dus deze vrouw die begeeft zich onder de menigte terwijl Jezus bezig is om naar dat huisje van Jairus te gaan. En de mensen die dringen op hem aan. Dat staat er ook heel duidelijk. Zo begint het verhaal ook in vers 25. De mensen, of in 24 staat dat. De mensen dringen op hem aan. En deze vrouw die dringt zich door de menigte. Daar heeft ze heel veel moed voor nodig gehad. Ze wist dat dat niet mocht. Ze had een geheim. Dit mocht niet. Dit mocht niet wat je doet. Maar ze deed dat wel. En ze doet het volgende. Precies bedacht zoals het bedacht is. Ik zal hem aanraken en ik zal van achter zijn kleed aanraken. De zoom van zijn kleed. Typisch niet alleen een vrouw die iets probeert, maar typisch iemand die met een geheim rondloopt. Dat je niet openlijk dit of niet openlijk dat. Stiekem van achteren de zoom van zijn kleed. Het is weer zo'n wonderlijk verhaal in de Bijbel, waar het gaat over wie is Jezus en wat is geloof. Dat kom je op verschillende manieren tegen. Het boek Handelingen. Hoe krijgen mensen het voor elkaar dat Paulus zijn neus staat te snuiten en het zweet van zijn voorhoofd staat af te wissen. En hij legt zijn zweetdoek neer en mensen pakken die zweetdoek en leggen het op plekken die gekwetst zijn en ze worden genezen. Wat is dat? Dat mensen, wanneer ze in contact komen met Jezus en het geloof in hem, dat ze dingen doen die helemaal niet gedicteerd zijn in de Bijbel. Maar waar ze zelf opkomen en geloven dat dat het punt is dat geloof wekt en dat dat kan bewerken waar ze behoefte aan hebben. Wat is dat, dat mensen tegen Petrus en de zijnen zeggen: moet je luisteren, wij leggen onze zieken neer in de zon. En als jullie er nou langslopen, je hoeft niets te doen, maar als jullie er nou langslopen en je schaduw valt op de zieken, dan geloven wij dat ze genezen worden. Dat ging niet van Petrus uit, dat ging van de mensen uit. Wat is dit voor merkwaardigs? Dat mensen in nood tot God, tot Jezus gaan en menen dat een bepaalde handeling hen kan helpen. Nou, deze vrouw die deed dat. En ze raakt Jezus kleed aan van achter. En op het ogenblik dat ze dat doet, zo staat het er. Zij bemerkte. Volgende vers staat er. En Jezus bemerkte ook wat. Dus zij bemerkte, Jezus bemerkte. Zij bemerkte, Jezus bemerkte. Zij bemerkte dat de stroom van het bloed was over. 12 jaar ellende. 12 jaar zorg, 12 jaar zoeken naar een oplossing. 12 jaar, het was goed. Even aanraken. Wat is dat met de zoom van het kleed van Jezus? Wat is dat met de zomen? Wat is dat, dat Jezus, contact maken met Jezus? Wie is dat nou eigenlijk? Wat betekent dat nou? Kan een mens vandaag nog contact maken met Jezus? Het antwoord is, yes. Het antwoord is, yes. Kijk, ik verbeeld me niet dat 100% van mijn woorden iets doen aan u. Wel, nee. Maar je hebt maar één woord nodig. Eén woord waarvan je merkt, En als je op grond van dat woord, het ene woord zegt, Jezus, ik wil dat u dat aan mij doet. Moet je eens opletten wat er gebeurt. Oh ja, dat was ik vergeten te zeggen. Jezus leeft. Sommige mensen zeggen, jij geeft een show weg. En dan zeg ik, ja, maar ik meen het wel. Jezus leeft. Dat is de enige reden waarom ik hier sta. Jezus leeft. Hij is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Zij bemerkte dat de stroom van haar bloed vloeide. Dat was over. Ze was genezen. En dan denk je, dit was dan een genezingsdienstpunt. Wilt u nu voorkomen? Dat is helemaal niet waar. Het gaat verder. En dan staat er, Jezus bemerkte ook wat. Hij bemerkte dat de kracht van hem uitgegaan was. Nou, en nu komen we op een punt waarbij Jezus op een niveau leeft en handelt en denkt en ervaart. En ook het niveau van de discipelen. Want Jezus zegt, wie is het die mij heeft aangeraakt? En dan begrijp ik, en ik moet eerlijk zeggen, daar behoor ik. Tot die groep behoor ik, niet tot deze groep. Ik behoor tot deze groep. Ik behoor tot de groep, ik had het kunnen zeggen. Ja, hallo zeg, heer, meester, iedereen staat tegen u op te duwen. Kom nou, wat bedoelt u nou precies? Dit is het niveau van Jezus. Ik wil wel dit zeggen. In het openbaar, en dat heeft kracht. Dat merk ik. Dat weet ik. Ik wil in het openbaar zeggen. Ik zou zo graag op dit niveau willen leven. U ook? En denk erom, zo staat het er ook. Zacharia 8 vers 23. Te dien dagen zullen 10 mensen de slip van een Joodse man aangrijpen en zeggen. Ik wil met u gaan, want ik weet dat God met u is. Natuurlijk slaat dat op Jezus, maar dat slaat ook op ons. Ik wil zo ontzettend graag, Heer, ik wil zo graag leven op dit niveau. Dat u zo in mij aanwezig bent. Dat mensen, zonder dat ik eigenlijk al te veel hoef te zeggen. Heer, dat ik met mijn woorden niet mijn gedrag hoef te excuseren. Maar dat ik eigenlijk zonder woorden zo vol ben van u dat mensen het fijn vinden om gewoon tegen me aan te staan. Van Joke weet ik dat. Wie heeft mij aangeraakt? En Jezus kijkt rond. En die vrouwen die genezen. Maar nog steeds zo. En nu helemaal. En Jezus kijkt rond. Draait rond. Ach, weet wel hoe, wat natuurlijk. Wie heeft mij aangeraakt? Die ziet meester, kom nou toch. Maar die vrouw, die weet dat. En dan staat ze op, richt haar blik op Jezus, ziet hem. Hoe heet dat nou? Dat heet oog in oog staan met de Allerhoogste Heer. En ze kijkt hem aan. En dan staat er, en dat heb jij gelezen, en ik heb het weer goed gehoord, en ik heb het ook op het scherm gezien. En zij vertelt hem de volle waarheid in het openbaar. En terwijl ze dat doet en ze al zo moet kijken naar Jezus, gebeurt er wat met haar. Dit is mijn geheim. En ik dacht dat als ik u zou aanraken, want ik heb gehoord dat meer mensen dingen hebben gedaan bij u die niet mochten. En ik heb ook gehoord dat u dingen hebt gedaan aan mensen waar mensen van hebben gezegd, dat mag niet. En u hebt het toch gedaan. Ik dacht bij mezelf, als ik u nou aanraak, dan weet ik dat u mij kunt genezen. Maar u vraagt dat nu. En ik zie u. En ik kijk naar u. En ik vertel u de volle waarheid. Dit en dat en dat. En dat heb ik 12 jaar lang met me meegedragen. Maar dit is het. En Jezus antwoordt, Vrouw, meisje, goed zo. Ga heen in vrede. Je geloof heeft je behouden. Denk erom, dit is dubbel genezen. Genezen, genezen. En dat is nou Jezus. Dit is het nou. Denk om, in Jesaja 53 vers 5, daar weten we, door zijn striemen is ons genezing geworden. Ja toch? Ja toch? Door zijn striemen is ons genezing geworden. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Er is maar één plek in de Bijbel waar dit wordt toegepast. Dat is in 1 Petrus 2. En dan gaat het niet over lichamelijke genezing, alhoewel dat er ook bij hoort. Maar het gaat vooral om genezing van binnen. Waardoor een mens die gebukt gaat, ook al is hij gezond in lijf en leden, maar waarbij een mens met geheimen, mensen met blokkades, met hindernissen, waarbij een mens, wanneer hij kijkt in het aangezicht van Jezus, vrij wordt. Wie is Jezus? Wie is hij? Denk erom, dat kun je niet op een bijbelschool leren. Alhoewel je daar goede dingen leert. Maar als het gaat over Jezus, wie is Jezus, dat kun je niet aan iemand dicteren. Dat kan zelfs Jezus niet. Als je het Marcus-evangelie leest, dan zul je merken dat Jezus nergens tegen zijn discipelen zegt, ga even zitten, pak een pen, pak een stukje papier en ik zal je dicteren wie ik ben. Zo werkt het niet. Hoe kun je weten wie Jezus is? Door hem te volgen. Door hem te betrekken bij datgene waar een mens tegenop kan lopen. Hoe kan je Jezus leren kennen als alle zin om door te gaan met wat dan ook, zelfs met het leven. Als alle zin je ontbreekt en je de moed neemt om te zeggen, Jezus, kom in mijn leven. Vernieuw me van binnenuit. Denk erom, ik heb het ook tegen mensen die al 40, 50 jaar christen zijn. Teleurstelling tot en met. Wie is Jezus? Hij verschijnt in een leven van een mens, wie hij ook is, steeds op een nieuwe manier. God zegen u. Amen. Vader, dank u wel dat u hier bent. Jezus, u bent Heer. U bent de grote mensenvernieuwer. Niet één keer, maar dat doet u elke dag opnieuw. Dank u wel dat u ons vernieuwt. Wij ontvangen dat voor vandaag. En morgen gaan we het u weer vragen. Vernieuw mij. En overmorgen vragen we het weer. En dank u wel dat u ons versteld doet staan van uw wondere werk in mensenlevens, in mijn leven, in Jezus' naam. Amen. Dank u wel.